Ik herhaal nog een keer mijn mededeling voor de catechisanten. De catechisatie van dinsdag is verschoven naar woensdagavond. Kun je woensdagavond niet, dan kun je altijd nog kiezen voor een van de uren van de maandagavond. Dus dan ben je maandagavond hartelijk welkom als je woensdagavond niet kunt. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 8 en daarvan het negende vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen, hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. Het negende van Psalm 8. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Petrus 3. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen van Psalm 99, het tweede vers, God die helpt in nood. Wij noemden u 2 Petrus 3, de 12 artikelen en het tweede van 99.
Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welk ik beide ik door vermaning oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmaker apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in de laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit het hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij ook onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die in hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarvan in deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 7 en 8. Paragraaf 7 en 8. Deze verborgenheid van zijn wil, daar wordt mee bedoeld het evangelie van de Messias, zoals dat in artikel 6 wordt aangehaald. Dus deze verborgenheid, dat is het evangelie van de Messias, van zijn wil, heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het ganse vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook degene wien buiten ja tegen alle verdiensten zo'n grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in anderen wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van God oordelen, van Gods oordelen aanbidden en geenszins curieuselijk, dat betekent nieuwsgierig, onderzoeken. Artikel 8. Nog zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst alle die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Dienenswaardig God, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten in uw bedehuis. En dat het u behaagd heeft om het evangelie ook naar onze lage landen te sturen. Zoals we dat net ook beleden hebben, dat u dat niet gedaan hebt omdat u het ene volk boven het andere verkiest. Het ene volk meer waardig acht dan het andere volk. Nee, Heere, maar dat dat ook uw welbehagen is. En zo hebt u ook het evangelie gestuurd naar Barendrecht. In ons gezin, ja, tot mij. En geef dat we dat ook deze middag zullen gevoelen. En dat u dat niet zomaar gedaan hebt. Dat u dat niet gedaan hebt om onze eeuwige verlorenheid te verzwaren. Maar in tegendeel dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat wij zouden leven. En dat wij tot bekering zouden komen. En Heere, daarom bidden we u om de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons toch overtuigingen gaat geven van uw langmoedigheid en uw goedheid. Dat u ons nawandelt met uw trouwe zorg. Dat we tot nu toe nog allen in het heden der genade mogen verkeren. En dat u ons uw woord hebt gegeven. En daarom leer ons door de Heilige Geest dat toch op zijn waarde te schatten. En dat we erdoor verbroken en verslagen mogen worden om zo ook tot u te komen. Zoals we net ook beleden hebben dat het u aangenaam is. Trek ons dan met de koorden van uw eeuwige liefde, o God, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wij bidden u of gij ook degene die daar deel aan hebben opnieuw weer eens wilt vervullen met verwondering, zodat het voor hen een oorzaak mag zijn van blijdschap deze middag, dat gij naar hen hebt omgezien en dat zij daar getuigenis van mogen geven naar anderen toe, opdat anderen ook gelokt en getrokken mogen worden. Maar Heere, wanneer het moeilijk voor ons is als we denken aan anderen aan wie u naar uw rechtvaardig oordeel voorbij bent gegaan, En misschien ook wel mensen die reeds overleden zijn, voor wie dat soms zo moeilijk is. Als we daaraan denken, als de duivel ons daarmee plaagt, Heere, wilt Gij ons dan helpen om daar op de juiste Bijbelse wijze mee om te gaan, opdat wij het in Uw hand mogen geven en dat wij iets mogen kennen van wat de dichter ook zegt: God is rechter die beslist. Want Heere, wij hebben totaal niets verdiend. De ganse mensheid staat in een vijandige verhouding ten opzichte van U, o Heere. En daarom bent U ons niets verplicht. Maar nochtans smeken we en bidden we van U of Gij aan ons wilt gedenken in Uw ontferming, opdat niemand van ons en onze kinderen en kleinkinderen verloren zal gaan. Want er is bij U een volheid die niet uit te ledigen is. En wilt U daartoe ook de middelen zegenen, de prediking, de opvoeding en ook het onderwijs dat onze kinderen krijgen, de zonderschool en op de scholen, de catechisaties, de verenigingen, de huisbezoeken, thuis. Op allerlei manieren komen ze toch in aanraking met het zaad van het woord van God. O, laat toch dat zaad niet wegpikken door de duivel, die de vogelen des hemels stuurt om ons te verstrooien met allerlei gedachten, zodat het zaad zomaar direct weg is. Laat het zaad toch niet verstikken in de zorgvuldigheden van deze wereld, omdat we het allemaal zo druk hebben. Want dat is een verzoeking van deze tijd, o Heere, dat wij nauwelijks tijd kunnen vinden om ons af te zonderen in de stilte voor U, en Uw woord te onderzoeken en te bidden en te smeken om Uw genade. En Heere, dat ook het zaad niet in steenachtige aarde terecht zal komen, zodat het oppervlakkig een gevoelige keer zal zijn in ons leven, die geen diepgang van aarde heeft, waar de drie stukken in gemist worden, Heere, maar een door U wel toebereide aarde. Dat is Uw werk, o Heere. En dat het zaad der wedergeboorte dan tot ontkieming mag komen in ons aller hart. En als het reeds tot ontkieming gekomen is, dat het dan ook in de vrucht openbaar mag komen. En wij bidden U of Gij zo al het werk in Uw koninkrijk wil zegenen. Wilt U zijn met al Uw dienstknechten en zendelingen en evangelisten die uitgezonden zijn om dat woord uit te dragen, daar waar ze staan in moeilijke situaties. We bidden van U of Gij ook met onze broeder van Luttikhuizen wil zijn. Wilt Gij ook zegen geven op zijn arbeid en vrijmoedigheid. Denk aan hen die het werk doen in gevangenissen, waar zo kennelijk de aanwezigheid van de duivel gevoeld wordt. O Heere, U hebt toch een arm met macht. En wij bidden U ook voor uw vervolgde en verdrukte kerk, daar waar zij in moeilijke situaties trachten het evangelie te verkondigen. Wees met die christenen die trachten dat te doen met hun levenswandel. Doe uw koninkrijk ook daar komen, maar ook in de vergaderzalen in ons land. O Heere, wilt Gij met hen zijn die op moeilijke posten trachten uw woord toch nog door te geven, dat er kracht vanuit mag gaan, in het bijzonder ook in het paleis van onze koning. O Heere, geef toch dat wij een les mogen leren uit de spin die in koningspaleizen kan komen. En zo is het toch ook met uw woord. En wij smeken en bidden van u of uw woord dan ook in het hart van onze koning gestrooid mag worden met zijn vrouw en kinderen. Och Heere, geef toch dat wij het ook mogen verwachten voor de Joden, opdat zij ook tot waarachtige bekering mogen komen, zodat we in al die dingen mogen zien dat uw kerk niet uitsterft, maar dat er elke keer weer één bij komt, bij die schade die niemand tellen kan, uit alle talen, tong en natieën die u eeuwig groot zullen maken, o Heere, gewassen en gereinigd in het dierbare bloed van Christus, die uit de grote verdrukking komen en u eeuwig groot zullen maken. En de begintonen worden hier toch geleerd, o Heere. En wij bidden u of gij ook uw dienstknecht vanavond wil helpen, geef hem vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. O Heere, scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen en doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking, Psalm 96, vers 1, 2, 6 en 9. En de Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen 96, vers 1, 2, 6 en 9. Zingen wij straks na het amen van de prediking, kon het zijn ook biddend. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn rede gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Het eerste vers van Psalm 54 na het amen van de prediking. Er is al heel wat over afgediscussieerd, gemeente, in onze gereformeerde gezindte. Laat ik het daar maar eens toe beperken. Of er nou een algemeen aanbod van genade is, ja of nee. En hoe kun je dat dan rijmen met elkaar als je dan ondertussen ook wel beleidt dat alleen de uitverkorenen zalig worden. Het is dan ook van belang, gemeente, om dat aan de orde te stellen. Dat doen onze Dordtse vaderen ook. Die gaan dat niet uit de weg. Die spanning die ook de schrift ons aanreikt. En het is dan ook van belang om te luisteren naar Gods woord. Gods woord spreekt immers altijd in twee woorden. Enerzijds dat het evangelie tot allen moet komen. En aan de andere kant dat het uitgewerkt wordt in de harten van de uitverkorenen. We willen dan vanmiddag luisteren naar de roeping van het evangelie. Dat wordt later in de andere artikelen ook verder nog weer uitgewerkt. Maar we maken er nu een begin mee. En we luisteren dan naar drie gedachten. Allereerst Gods leiding in deze roeping, dat is artikel 7. En dan ten tweede Gods wil in deze roeping, dat is artikel 8a. En ten derde Gods belofte in deze roeping, en dat is 8b. Dus de roeping van het evangelie. Gods leiding, Gods wil en Gods belofte in deze roeping. Ik weet nog wel, gemeente, dat dikwijls tijdens het vragenuurtje van catechisatie deze vraag nogal eens gesteld werd van: dominee, hoe zit het nou eigenlijk met mensen die nooit het evangelie gehoord hebben en die inmiddels gestorven zijn? Dat zijn soms hele stammen, soms hele volken natuurlijk, als we letten op heel de geschiedenis van de mensheid. En zijn al die mensen nu verloren gegaan? We kennen wel die vragen, nietwaar, als we daar dan over nadenken. En dan komt dat gevoel al gauw boven, dat zou toch niet eerlijk zijn als die mensen verloren zouden zijn gegaan. Het is daarom ook belangrijk, gemeente, als we dat soort vragen op ons af voelen komen, dat wij niet vanuit ons gevoel proberen een antwoord te krijgen, maar dat we luisteren vanuit de Heilige Schrift. De Heilige Schrift, dat hebben we vorige week zondag ook gehoord, is duidelijk. Als het gaat om de ganse wereld en alle mensen. En ik zeg dat een beetje zachtjes, gemeente, omdat het zo'n ontzaglijke werkelijkheid is. Dat de gehele wereld door de zonde verdoemelijk is voor God. En dat is de toestand waar de ganse wereld zich in bevindt, gemeente. En daar moet je eventjes een ogenblik over nadenken. Een paar seconden maar. De hele wereld. Al die mensen. En te midden van die wereld verkondigt de Heere het evangelie. De boodschap van redding, van zaligheid. Namelijk door Gods Zoon. Door de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zijn volk. En als we dan letten op de geschiedenis van dat evangelie, dus de gang van dat evangelie door al de eeuwen heen, dan zeggen onze Dordtse leerregels dat God in het begin van de geschiedenis van de mensheid dat evangelie gebracht heeft tot een heel klein groepje onder al die mensen in de wereld. Wij lezen dat deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. En ik ga in grote lijnen natuurlijk dat schetsen. Met die weinigen daar wordt dan mee bedoeld het volk Israël. De afstammelingen van Abraham. En het is absoluut niet zo dat de afstammelingen van Abraham een gunstige positie vormden in onderscheid van andere volken. Zodat je kunt zeggen, nou dat waren echte vrome zoekende mensen die ontvankelijk waren voor het evangelie, volstrekt niet. Ezechiël die herinnert Israël eraan. Uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hetitische. Dat waren afgodendienaars. Dat waren goddeloze mensen. Maar God heeft besloten in zijn welbehagen, in zijn raad, om eerst dat evangelie te zenden tot alleen het volk der Joden. En hier en daar in die eeuwen kwam er een keer af en toe een heiden tot bekering. Maar later, nadat de Heer Jezus is gekomen en de Heilige Geest is uitgestort, heeft de Heer die grens doorbroken. En is het evangelie gezonden aan meerdere volkeren. En als we dan letten op de geschiedenis van het evangelie, dan weten wij dat het evangelie eerst ging door het Romeinse Rijk. En pas veel later bijvoorbeeld naar onze landen. En later pas naar India en China en Rusland. En misschien wel veel later pas naar Amerika en Australië. En daarin zien wij een geschiedenis. En waarom heeft God dat zo gedaan? Waarom niet in één keer? Zo is de vraag die opgeworpen wordt. Waarom niet in één keer de hele wereld? En dan kun je misschien zeggen, ja, dat doet dan de Duitse leerregels af. Door te zeggen, dat is Gods welbehagen. Gods soevereiniteit, daar heeft hij zo over beslist. En dat is ook zo, gemeente. En God handelt ook vanuit zijn welbehagen. Hij heeft dus die keuze niet laten bepalen door de beschaafdheid van een volk, of de ontvankelijkheid van een volk. Of dat een volk goed gebruik ging maken van het licht van de natuur waar we vorige week over gepreekt hebben. Nee, gemeente, maar echt vanuit zijn welbehagen. Een prachtig voorbeeld vinden we in de Heilige Schrift, namelijk in Handelingen 16. Als Paulus door Klein-Azië bezig is met zijn derde zendingsreis, dan merkt hij dat de Heilige Geest hem tegenhoudt om te preken. Dan is hij in dat dorpje en dan weer in die stad. En hoe komt het toch? Hij krijgt geen opening in het woord. En hij wordt als het ware door de leiding van de Heilige Geest gedwongen om naar dat havenstadje, te Troas, te komen. En als 's nachts dan ziet hij die droom, niet waar, dat visioen van die man die roept, kom over en help ons. Kom over en help ons. En als hij dan wakker wordt, jongens en meisjes, dan zegt hij tegen zichzelf, ja, nou heb ik in de gaten waar God me hebben wil. En dan steekt hij over. En dan staat er daar op het strand niet een of andere zendingscommissie klaar, die gebeden hebben om een dienstknecht van God, volstrekt niet. Nee. Dan reist hij naar Filippi en dan zwerft hij een tijd door Filippi en hij weet eigenlijk niet waar hij beginnen moet. En dan komt hij tijdens de Sabbat buiten Filippi bij een groepje vrouwen. En daar begint hij dan te preken. En dan weten we wat er gebeurt. dan wordt het hart van Lydia geopend, dat zij acht gaat geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan zou je kunnen redeneren en kunnen zeggen, waarom wordt het hart niet geopend van al die andere vrouwen? Maar dat redeneren, dat kan juist de zaak verlammen. Je kunt ook op een andere wijze daarmee omgaan. En dat reiken onze Dordtse leerregels ons aan in artikel 7. En dan noemen ze twee dingen. Het ene, ze zeggen dan, dat is dankbaarheid. En het tweede, dat is aanbidding. En die dankbaarheid, die richt zich vooral tot u en mij persoonlijk. En dan moet u eens proberen daarna te luisteren, gemeente. Want op een gegeven moment is dat evangelie ook naar Nederland gekomen. En naar Barendrecht gekomen. In jullie gezin gekomen. Ja, we zijn erbij opgevoed en zo. Ja, maar wacht eens eventjes met tegenwerpen. Blijf even luisteren. Dat woord dat is ook bij jou gekomen. Misschien ligt het wel op je nachtkastje, dat hoop ik. Of op je bureau, of in je schooltas. Dat woord is dus heel dicht bij je gekomen. En wat heeft dat nu tot nu toe uitgewerkt in je leven? En als dat woord nou waarde heeft gekregen, die boodschap waarde heeft gekregen voor je, dan zeggen onze Dordtse vaderen, en dan is het toch terecht wanneer iemand daar nederig onder is. En dankbaar onder is. En wat wordt daarmee bedoeld, gemeente? Nou, dat is die gezindheid die eigenlijk hoort bij de vrucht die dat woord heeft uitgewerkt in je leven. En is dat ook zo? Dan moet je eens eventjes terugblikken op je persoonlijk leven. Dat in je leven die boodschap waarde ging krijgen. Kijk jongens en meisjes, ik zal het maar een klein beetje proberen dicht bij jullie te brengen. Ik weet nog wel dat ik, toen ik in de zesde klas zat, dat was groep 8, dat ik voor het eerst een dagboekje kreeg. Toen de tijd waren de dagboekjes helemaal nog niet zo in. Kenden wij ook dat niet zo erg, dat verschijnsel, tenminste in ons gezin, dat we iedere avond dan vanuit een dagboekje gingen lezen. En ik was nou onbekeerd hoor. En toch was dat dagboekje voor mij al een geschenk wat ik koesterde. Ik ben echt niet beter hoor, jongens en meisjes. Maar als ik eraan terugdenk, dan word ik er nog bewogen onder. Dan denk ik, ja, wat zag ik daar nou in? En toen nam ik me natuurlijk ook voor om elke dag erin te lezen, maar er kwam niks van terecht. De eerste paar weken lukte het wel. En misschien is dat herkenbaar, dat je zegt, ja, wat ben ik daar toch slordig in? En dan later, dan, ja, als je wat ouder wordt, en ik weet nog goed dat ik erg ziek werd, en ik dacht echt dat ik sterven zou. En dat ik weer de Heere beloofde en zei, ja Heere, nou ga ik toch weer de draad oppakken, want gij hebt uw woord aan mij gegeven. Dat zei ik natuurlijk op een jeugdige wijze, nu zeg ik het een beetje domineesachtig, maar dat snap je natuurlijk wel. En toch kwam daar ook weer niks van terecht. Dat ging ook weer over. En later dan ga je naar de Driestar, en ik weet nog wel, we hadden een toelatingsgesprek. Je moest je motiveren waarom je meester of juf zou worden. Het leek bijna wel een klein curatorium om toegelaten te worden tot de Driestar. Dat was toen de tijd nog zo. En als je dan niet iets zei van dat je graag de kinderen wilde vertellen dat ze een nieuw hart moeten krijgen en hoe ze zalig moeten worden, nou, dan moest je nog maar afwachten of je toegelaten werd op de Driestar. Zo was dat in die tijd. Dus dat wist ik van tevoren. En dat meende ik ook nog. Maar ik was nog onbekeerd hoor. En toch, als ik er ook aan terugdenk, dan zeg ik, wat is de Heere toch goed voor me geweest, dat hij me bewaard heeft voor uitbrekende zonden. en op een bepaalde manier uitwendig liefde heeft gegeven tot het woord en de kerk. Ik had er echt geen hekel aan. Nee. Niet om met mezelf te komen, maar toen dat woord kracht ging doen in mijn hart, toen werd dat woord me dierbaar en noodzakelijk. En ging de prediking ook in een ander licht staan. Dat ging staan in het licht van de eeuwigheid. En voelde je een drang om naar de kerk te gaan en boeken te lezen. En zocht je in die weg de Heere te kennen, te zoeken. En als je dan later, als ik me niet bedrieg, mag ervaren hoe de Heere dan echt ook toegepast wordt aan mijn hart. Waar krijgt dan dat woord waarde? En als je dan veel later nog weer in aanraking komt met mensen die meer geoefend zijn in het geestelijke leven en je kunnen onderwijzen in de weg der zaligheid, en de prediking gaat hoe langer hoe meer plaats krijgen in je leven, en je kijkt dan terug tot op vandaag aan de dag, dan zeg je: Heere, wat heeft u toch bewogen om naar mij om te zien? Nou, zeggen onze Dordtse leerregels, daar is toch alle reden voor om dan nederig en dankbaar te zijn. Dat je zegt: o Heere, wat is dat een wonder dat u onder al die miljarden mensen het oog hebt gehad op mij. Is er hier één in ons midden die zegt: ja, dominee, dat is zo. Zo is het met mij ook. Want niemand van ons is uitgezonderd om die overweging eens mee te nemen. Al zijn we nog onbekeerd, dat je toch dat besef gaat krijgen, zomaar eventjes hier in de kerk, dat je zegt: ja, dat is eigenlijk wel zo. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat de Heere echt een uitzondering heeft gemaakt daar waar het van nature niet is. Niet omdat ik extra beschaafd ben of ontvankelijk ben, volstrekt niet. Of serieus ben of onderzoekende ben of minder goddeloos ben dan een ander. Nee. En dat de Heere zegt: en toch heb ik je een pand toevertrouwd waarin je de weg der zaligheid bekendgemaakt is. Ja, maar hoe zit het dan met anderen? Hoe zit het dan met die broer van mij of die zus van mij, dominee, die alleen maar vijandig wordt als ik eventjes weer begin over vroeger? Wist je nog, hè, dat is mijn vader. Ja, hou maar op, ik weet wel waar je over begint. En hoe zit dat dan met die mensen die er nooit van gehoord hebben, en ja, die collega van mij die verongelukt is, ja, dat die dan nu in de hel is. Hoe zit het daar dan mee met die mens? Kan soms heel dichtbij komen, hoor, echt waar. Kan soms je eigen vader zijn of je eigen moeder zijn of je eigen broer en zus. En dan kan ik zo goed begrijpen, gemeente, dat je dat niet zomaar overneemt wat hier in onze Dordtse leerregel staat. Sterker nog, daar heb je echt bijzondere genade voor nodig om dat te kunnen doen. Want wat staat hier dan? Aanbidden. Maar in anderen, wie in deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. Nou, gemeente, dat doen wij van nature niet, hoor. Echt niet. Dat is een heel stuk wat hier staat. Een heel moeilijk stuk. Daar heb je echt genade voor nodig. Het aanbidden van Gods oordelen, de gestrengheid en de rechtvaardigheid. Eigenlijk kan dat alleen maar, gemeente, wanneer een mens aan zichzelf ontdekt wordt. En dat hij echt ook gaat erkennen dat God naar recht aan hem voorbij moet gaan. Aan zulk een slecht meisje. En zulk een goddeloze jongen. En dat het een wonder is dat hij hier nog in de kerk zit en dat God nog bemoeienissen met hem heeft. Of met een bejaarde die zegt: ik heb al zoveel preken gehoord en ik ben zo stijf van hart, dominee. ben zo hard, het glijdt gewoon langs me heen. Echt. De hel die verschrikt me niet en de hemel die lokt me niet. En kijk, als de Heere je daar echt aan ontdekt in het licht van wie God is in zijn langmoedigheid, in zijn goedheid, in zijn taai geduld. Dat je dan misschien zegt, ja, God is rechtvaardig in zijn oordelen. En als je dat dan bij een ander ziet, hoe erg, hoe pijnlijk, hoe moeilijk het is. Maar pas wel op. Pas wel op. Ga niet alvast God vooruit denken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, daar bedoel ik dit mee. Dat je bijvoorbeeld denkt aan een concreet persoon. Dat je denkt, ach, die zal ook wel onder dat rechtvaardig oordeel vallen. En die zal ook wel straks voor eeuwig verloren gaan. Want daar kun je ontzaglijk in vergissen. Want God roept er soms ter elfde ure in zijn wijngaard. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Niet waar? En dan kan een godsdienstige en een vrome fariseer zich daar zo aan ergeren. Als dat gebeurt. Dat zie je ook dikwijls dan. Als een zo goddeloze net voor zijn dood zeker. Kom nou. Ja, dat zou hij wel willen. Ja, maar het is toch echt zo. Ja. Nou ja, dan is mee moeten maken in zijn leven. Kijk, daar heb je dat, hè. Ja, gemeente. Daar is echt genade voor nodig. Je ziet toch in de Bijbel dat er mee geworsteld wordt. Ik denk aan Eli. Als Eli dan zegt, Samuel, kom jij eens eventjes hier. Kom eens even. Wat heeft de Heere vannacht tegen jou gezegd? Ja, Samuel, die aarzelt jongens en meisjes om het te vertellen. Want dat is een hele moeilijke boodschap. Nou, zeg het maar, zegt Eli. Nou ja, dat uw beide zonen gedood zullen worden door de Heere. En dan zegt Eli, hij doet wat goed is in zijn ogen. Nou, dat is heel wat hoor, gemeente. Echt waar. Dat hij daarin Gods rechtvaardigheid toevalt. Je moet het meemaken. Je kunt het zomaar niet napraten. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan kan ik toch misschien wel een beetje begrijpen, beter begrijpen wat David riep. En toen hij hoorde dat Absalom gedood was. En dat hij niet anders kon roepen. Absalom, mijn zoon, och. Dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon. Wat heeft hij daar toch een smart over gehad? Wat had hij toch een stille hoop dat Absalom gespaard zou blijven? Maar het is waar geworden. Wie vader of moeder vloekt, diens lam zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Wat een werkelijkheid, gemeente. Dus onze Dordtse vaderen die zeggen, dankbaar als het in je leven gekomen is. En God aanbidden als je bij anderen ziet dat zij ondanks alles voor eeuwig verloren moeten gaan. Maar goed, als dan dat evangelie tot je gekomen is, onze tweede gedachte, Gods wil in deze roeping. Want dat woord is tot ons allen gekomen. En dan zeggen onze Dordtse vaderen over de wil van God. Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Allen. Worden ernstig geroepen vanavond. De Heer betoont dat ernstig wat hem aangenaam is. Wat is hem aangenaam? Dat u komt. Dat u tot hem komt. Dat is hem aangenaam, gemeente. Ja, maar moeten we dan niet rekenen met het besluit van God? Nee. Nee. In dit geval niet, gemeente. Als het gaat om de algemene roeping van het heilig evangelie. Want het gaat in artikel 8 niet over de dingen die voor ons verborgen zijn, maar die aan ons geopenbaard zijn. En wat is dat? Dat het evangelie aan alle mensen verkondigd moet worden. En u begrijpt natuurlijk wel dat de remonstranten gediscussieerd hebben met de gereformeerden op dit punt. Die hebben gezegd, ja, luister goed, jullie zijn gewoon niet eerlijk in de prediking. Want weet je wat jullie doen? Jullie houden de mensen een snoepje voor en als ze happen, dan neem je terug. Zo doen jullie eigenlijk met de prediking. En dat is niet eerlijk als je vasthoudt aan de verkiezing. En dat je ook vasthoudt aan de algemene roeping in het evangelie. Misschien heb je dat ook wel eens gedacht. Maar dat is redeneren, gemeente, vanuit het raadsbesluit van God. Maar zo komt God niet tot u. Zo komt God niet tot jou. Drie voorbeelden uit de Heilige Schrift. Ik heb er van de week ook over gepreekt. Uit Ezechiël 33, vers 11. En dan zegt God tot hen, zo waarachtig als ik leef. Dus hij zweert, ik meen het echt, wat ik nu ga zeggen, spreek de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Dus als je hier zit als een goddeloze, dan moet je luisteren, want dan heeft God geen lust in je dood, hoor. Echt niet, dat staat hier in de Bijbel. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. En om dat nou te benadrukken, dan roept Ezechiël, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Nog een tekst uit de Bijbel. En dat is 1 Timotheus 2 vers 4. Daar staat, welke, dat is God onze zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Ja, uiteraard, je moet dit in zijn verband lezen, dat klopt. Het gaat namelijk om de oproep om voor alle mensen te bidden. En dan worden er allerlei soorten mensen genoemd. Koningen die in hoogheid zijn gezeten, maar ook mensen die het arm hebben, wie dan ook, alle mensen. Maar dan zegt Paulus ook, welke wil dat alle mensen zalig worden. Allerlei soorten. Maar om het nog eens te bevestigen, het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit 2 Petrus 3 vers 9... Daar staat, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Allemaal, zoals we hier zitten. God die wil dat we allemaal tot bekering komen. Allemaal. Calvijn die zegt daar het volgende over. Hij zegt, wat bedoelt daar de tekst mee van de Heere vertraagt de belofte niet? Dat bedoelt hij mee dat de Heere niet onnodig de wederkomst uitstelt. De vroegchristelijke kerk keek met verlangen uit naar de wederkomst. En ze dachten, waarom stelt de Heere nou de dag van zijn belofte uit? Nee, zegt de Heere, dat doet hij niet uit traagheid, maar dat doet hij opdat allen tot bekering komen die dat evangelie horen. Calvijn zegt, hij nodigt het ganse menselijke geslacht uit tot bekering. God is niet traag, zegt Calvijn. U bent traag.
U bent traag, zegt hij, door dat middel niet te gebruiken dat God u gegeven heeft om tot bekering te komen. En God die heeft de tijd. Hij haast zich niet om deze wereld ten onder te laten gaan. Hij haast zich niet om een eind te maken aan ons leven, gemeente. Hij geeft je de tijd om tot bekering te komen. Ik citeer hem, dit is een nuttige vermaning, opdat wij onze tijd nuttig leren gebruiken. En niet om onze slapheid te straffen, dus dat doet hij niet. Wat is dat een zegen, dat God onze slapheid niet straft, gemeente. Wat een wonderbaarlijke liefde, zo schrijft hij tot het menselijke geslacht, dat hij ze allen wil zalig hebben. Als er één de verkiezing heeft geleerd, dan is het Calvijn wel. Maar dit zegt hij dan ook. God is bereid allen tot boetvaardigheid, dat betekent tot berouw te brengen. Ja, ik hoor u al denken, Calvijn die werpt dat ook op. Scherpe denker die zegt, zo God wil dat niemand verloren gaan, waarom gaan er dan zoveel verloren? Ja, als God dat nou wil, waarom dan toch zoveel verloren? Calvijn zegt, daar gaat het in deze tekst niet over, over dat probleem. Het gaat hier niet over de verborgen raad van God, dat hij de verworpenen in het eeuwige verderf stort. Ja, dat is heel wat, dat is een werkelijkheid, een schriftuurlijke werkelijkheid. Maar Calvijn zegt, het gaat hier alleen over wat hij ons op dit moment in het evangelie heeft geopenbaard. Bekende beeld van Thomas Boston, niet waar? Van die dokter die aangesteld is in een klein dorp. En in de omgeving van dat dorp, daar zijn wat boerderijtjes. Hij heeft een gebied aangewezen gekregen waar hij dokter over is. Hij betrekt zijn dokterswoning, jongens en meisjes, en hij schrijft aan alle bewoners een brief. En in die brief schrijft hij wie hij is, de nieuwe dokter, en dat hij altijd bereid is om te komen wanneer er ook maar iets is. En dat als hij komt en hij schrijft een recept uit en hij reikt medicijnen aan, dat zij niet hoeven te betalen. Dat is de kennismaking met die nieuwe dokter. En na een aantal weken is er een boer die ziek wordt. Ja, wat doet hij? Ja, ik kruip maar eens lekker onder de wol, zegt hij tegen zijn vrouw, want misschien dat ik een kou gevat heb. Maar hij wordt hoe langer hoe zieker en hij gaat natuurlijk eerst zijn eigen medicijntjes gebruiken. Zou je de dokter niet halen? Nou, wacht nog maar even, vrouw. Maar hij knapt maar niet op en hij wordt alleen maar zieker. Nou, ik ga de dokter halen, zegt die vrouw. En dan komt die dokter binnen. En die dokter die gaat hem onderzoeken. Schrijft een recept uit. Reikt hem medicijnen aan. En jawel, de medicijnen slaan aan. En de boer die knapt weer op. En een paar weken later komt hij de dokter in het dorp tegen. En hij zegt, dokter, u hebt me goed geholpen, maar de rekening is nog niet gebracht. Nou, die krijgt u niet. Oh nee, nee. Nee, heb u die brief niet gelezen, mijn kennismakingsbrief? Nou, dan zal ik die nog eens een keer opzoeken. Want daarin heb ik geschreven dat wanneer ik kom, dat u niets hoeft te betalen. Kijk, en zo is de prediking van het evangelie, gemeente. Komt, koopt. Komt, koopt en eet. Zonder prijs. Zonder dat je iets hoeft te betalen, wijn en melk. Dat zijn de goederen van het evangelie, gemeente. Het is God aangenaam dat u komt. En dat wanneer zij niet komen, dan is dat niet in de eerste plaats een zaak van onmacht. Maar dat u niet wilt komen. Als u direct al zegt, ja, maar een mens kan niet komen. Nee, u wilt niet komen. Dat zal ik u bewijzen uit de Heilige Schrift. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 39 en 40... Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Prima, bijbelstudie doen, zegt hij. De middelen gebruiken, want ja, dan krijg je aanwijzingen om het eeuwige leven te vinden. En die zijn het die van mij getuigen. Die spreken van de zaligmaker. Maar gij wilt tot mij niet komen. En dan stelt hij de zonde van het ongeloof aan de kaak. En straks op de jongste dag, als u dan voor God staat, dan zal God niet zeggen, ja, je kon het niet, hè, je kon het niet. Nee, maar gij hebt niet gewild. Ja, maar zegt iemand, dominee, maar hoe doe je dat dan? Het komen tot God. Het is hem aangenaam, hoe doe je dat dan? Want ja, er staat toch in de Bijbel dat niemand zal tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Nou, daar hebt u gelijk in. Maar ik zal je vanuit de Heilige Schrift laten zien hoe een mens dat doet. Daar staat in Jeremia 3 vers 22 bijvoorbeeld. Daar staat een prachtige manier van wat is nou komen tot God. En dan roept Jeremia, in de naam van de Heere, keer weer, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Dat is een oproep, keer terug. En wat antwoorden zij dan? En daar gaat het mij om, gemeente. Dan antwoorden zij het volgende, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. En dat is het eenvoudige antwoord, gemeente, dat ik namens mijn zender u aanreik. Wat is dat komen tot God? Dat is het komen in de weg van het gebed. Zie hier, wij zijn wij, Heere. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Dat is het komen van de belijdenis van de zonde, dat je tot nu toe niet gekomen bent. Dat je tot nu toe niet gehoorzaam bent geweest aan de oproep tot bekering, gemeente. Dat je dat beleid, dat je tot nu toe geweigerd hebt om te komen tot God. Dat je gespot hebt met zijn langmoedigheid en dat je tot nu toe de Heere zo bedroefd hebt door gewoon maar te blijven zitten waar je zit, gemeente. En hoeveel zijn er onder ons tot nu toe nog niet gekomen tot God om bekering en geloof? Tja, maar zegt iemand, er staat toch in de Bijbel dat het bidden van de goddeloze een gruwel is in de oren van God? Ja, dat staat inderdaad in Gods woord, gemeente. Maar ik heb wel eens tegen een man gezegd, die een hele opsomming had van dat hij zijn leven eigenlijk verprutst had. En dat hij zijn genadetijd voorbij had laten gaan. En het duurde best wel 10 minuten, een kwartier. Dat hij het allemaal zei en toen werd het stil en toen zei ik tegen hem, ik zeg, heb je dat nou ook tegen de Heere gezegd? Precies hetzelfde wat je nu allemaal tegen mij zegt. Nee, zegt hij, dat heb ik niet tegen de Heere gezegd. Ik zeg, dan ga je dat eerst maar eens doen. Want dat kun je allemaal uit vromigheid wel zeggen tegen een ouderling of een dominee. Maar gemeente, dat is iets voor de binnenkamer. Dat je dat tegen de Heere zegt. Heere, ik ben tot nu toe nog niet gekomen. En onze Dordtse vaderen die schrijven zo heel eenvoudig dat u dat aangenaam is. Dat ze tot hem komen. Daar heeft God nou een vermaak in dat vanavond een jongen, een meisje tot hem komt. Hoor je dat? Dat kun je zomaar niet naast je neerleggen vanavond, omdat die boodschap komt tot iedereen. Wat is dan dat komen? Dat is een radicaal komen. Wanneer is dat? Nu. Op dit moment in je hart komen tot hem. In verootmoediging voor het aangezicht van God. En zeggen, o God, ik ben tot nu toe nog niet gekomen. Hier ben ik dan. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want God verbindt aan dat komen tot hem een belofte. Onze derde gedachte. Gods belofte in deze roeping. Want er staat in 8b, hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der ziel en het eeuwige leven. Dan moet je wel goed opletten wat er gezegd wordt in die belofte en wat er niet gezegd wordt in die belofte. Er wordt niet gezegd van, luister goed, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. En hij heeft voor alle mensen betaald. Dat is niet zo. We hebben het van de week nog tijdens een van de catechisatieuren het erover gehad. De Heer Jezus heeft zijn bloed gestort voor zijn uitverkoren kerk. Dus die dominee die mag niet zeggen van, de Heer Jezus is voor ons allemaal gestorven. U weet dat nog niet, maar dan weet u dat op dat moment. En dat moet u geloven. Oh, nou dat is fijn, want ja. Dan is dat inclusief. Mijn persoon. Nee, dat is niet zo. En God heeft al uw zonden al vergeven. Ja, u weet dat nog niet, maar dan hoort u het nu. Al uw zonden zijn al vergeven. Nee, dat is niet zo. Nee. Dat staat hier ook niet, gemeente. Dat hij voor iedereen betaald heeft. Wat staat er dan wel? Luister goed wat er staat, en dat is Bijbels. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen. Allen die tot hem komen in de weg van bekering en geloof. Van boete en berouw betekent dat hier concreet. En geloven de rust der ziel en het eeuwige leven. Een prachtig voorbeeld vinden we daarvan in Paulus' verantwoording tegenover Agrippa in Handelingen 26 vers 18. Dan vertelt hij uit zijn eigen leven hoe God hem te sterk is geworden op de weg naar Damascus en dat hij geroepen is om een dienaar van het woord te zijn. En dan gaat hij vertellen aan Agrippa wat zijn opdracht is. En dat lees ik u voor. Namelijk om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden zouden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En het is Christus zelf die dat aan Paulus doorgegeven heeft. Die heeft gezegd, dat moet je zeggen tegen de mensen die je tegenkomt. Dat, wat, je moet niet gaan zeggen, nu is alles in orde met je. Juist niet, je moet zeggen, het is niet in orde met je. Weet je dat? En je hebt een middel in je handen waardoor je die blinde zielsogen kunt openen. Dat is het evangelie. En hanteer dat. Predik het woord. Smeer als het ware de slijk van het evangelie op hun blinde ogen. Omdat zij zouden zien in welke toestand zij verkeren. En zouden komen tot God. Smeek het ze als het ware. Toon maar wie ik ben in mijn opzoekende zondaarsliefde. Voel je? Dat is de opdracht. Agrippa, die ik meegekregen heb, nu ik voor je sta, ook om uw ogen te openen. De duisternis tot het licht te trekken. te verlossen uit de klauwen van de Satan. Zodat je zegt, jongen, je bent helemaal in de macht van de Satan. Voel je? Opdat zij vergeving der zonden zouden ontvangen. Dat is de weg waarin de Heere dat werk, die boetvaardigheid, dat berouw, dat komen tot God. Om de vergeving van zonden te ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Opdat, dat is de doel van de roeping van het evangelie, opdat zij zich bekeren. De Heere die zegt het zo eenvoudig, kom dan, en laat ons te samen richten, vandaag, door eens met elkaar het erover te hebben, wiens schuld is het nou dat je in zo'n staat terechtgekomen bent, kom dan en laat ons te samen richten. En al waren uw zonden dan als scharlaken. En al waren ze dan rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. En als witte sneeuw. Nee, de Heere die gaat dat niet terugnemen. Die gaat dat ook niet afzwakken, die boodschap, gemeente. Voel je? Hij roept Adam niet tevoorschijn om hem naar de hel te sturen, gemeente. Maar dat hij in de verootmoediging voor God komt en om hem het evangelie bekend te maken. En dan staat hier zo kostelijk om hem de rust der ziel en het eeuwige leven te geven. Want rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Kijk, en dat redeneren, gemeente, dat is wel zo goddeloos. Zolang hij aan het redeneren is met de dogmatiek over, ja, de algemene roeping van het evangelie en de uitverkiezing. En dan gaat hij redeneren en dan loopt hij helemaal vast natuurlijk. Maar al redenerende is hij toch echt nog niet bezig om te komen tot God. Die mens die is bezig met te komen tot God, die het echt gelooft. Het staat ook in de Bijbel. Die gelooft dat hij is en een beloner is dergene die hem zoekt. Die komt tot God. Die gelooft dat hij is. Is dat niet vaak het eerste, gemeente, wat gebeurt wanneer een mens overtuigd wordt dat hij echt ook gelooft dat dat echt zo is. Dat God hem echt aangenaam vindt als u. Vanavond komt die komen en geloven, gemeente. En als je zegt, ach, ik kan niet komen, ik kan het niet, o Heer. Dat kan, hè, dat zal de Heer ook echt laten gevoelen. Grijp me toch alstublieft. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Amen. eindigen met gebed. Heere, wat bent u toch taai van geduld met mensen die niet naar u toe willen komen. En daarom trek ons toch met die krachtdadige koorden van uw eeuwige liefde. Opdat wij als een onwillige gewillig gemaakt mogen worden. En dat wij het dan mogen ervaren. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Wat hebben we dat toch nodig ook vanavond als dit tot ons komt. Want het niet komen dat is schuld en het komen dat is genade. En dat kunnen we nou nooit bij elkaar krijgen. Maar geef dat we dat toch in het gebed mogen uitworstelen voor uw aangezicht, o Heere. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten en sterk ons de komende week in alle dingen. Wilt u ons bewaren op al onze wegen, bewaar ons voor een onverzoende dood. En aanvaard onze dank en de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Wij zingen het 14e en het 16e vers. Eer lang gedenkt hier aan het wereldblond en zij komen aan door het goddelijk licht geleid. met de zegen des Heren. Met de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Yeah.